dronk denk ik zeker meer dan een liter cola per dag.
Dit is de Metabol Gezond podcast. Wij brengen wetenschap in de praktijk.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond podcast, waar we wetenschap in de praktijk brengen, waarmee jij jouw gezondheid van reactief naar proactief kan brengen. Volg ons op Facebook onder Metabol Gezond en op Instagram onder Metabole Reset. Daarnaast kun je de podcast ook terugvinden op SoundCloud en sinds kort ook op Spotify en in Apple Podcast. Veel luisterplezier en laten we starten. Vandaag gaan we opnieuw praten over de energieverdeling in het lichaam. En dit is naar aanleiding van de vragen die we hebben gekregen op de tweede podcast waar Jaap Seelen te gast was. Oorspronkelijk was het de planning dat deze podcast een gast zou hebben, maar dat hebben we een week moeten doorschuiven. Dat betekent dat we niet alleen deze vrijdag een podcast online plaatsen, maar tevens volgende week. Daar gaat onze gast Frank van Summeren praten over hoe het is om te leven met diabetes type 1. Zo, we gaan weer starten, Menno.
Goedenavond, of goedemiddag, of goedemorgen, al naar gelang wanneer dat je naar deze podcast
luistert. Ja, precies. We gaan dus eigenlijk nog een keer opnieuw over de energieverdeling praten en we gaan vooral proberen om het denk ik nog wat, nog wat versimpelder uit te leggen en dat nog wat begrijpbaarder te maken, want dat was eigenlijk wel de feedback die we kregen, toch?
Precies, ik heb van een aantal mensen te horen gekregen dat ondanks het feit dat het goed te volgen was en dat we toch ook wel heel veel gezegd hebben dat we daarop terug zouden komen. Dus bij deze, daar komen we op terug.
Ja, exact. Zou jij willen aftrappen met nog eens misschien eerst een globale structuur neer te zetten over de energieverdeling?
Zeker. We hebben natuurlijk gesproken over de energieverdeling en over drie systemen die eigenlijk altijd vraag naar energie hebben. En die kunnen eigenlijk niet tegelijkertijd die energie vragen. En dat betekent dat overdag de hersenen met name de energie opvragen en het metabool systeem. En dat metabool systeem, dat bestaat eigenlijk uit je bewegingsapparaat en je orgaansysteem. Daar kunnen we het zenuwstelsel voor een deel toe rekenen. Dat is dan het perifere zenuwstelsel, het zenuwstelsel wat eigenlijk alles in je lichaam aanstuurt. En in de hersenen vinden we natuurlijk het centrale zenuwstelsel. En dat is zoals gezegd overdag actief. En gedurende de nacht hoort je immuunsysteem actief te zijn. Want daar moet je herstellen van de schade die je overdag hebt aangedaan.
Ja, dus de drie systemen, nogmaals een beetje opgezond is dan dus immuunsysteem, hersenen, metabool systeem.
Inderdaad. En ik werk al een tijdje in de praktijk. Het is, gisteren was het 30 jaar geleden dat ik mijn diploma fysiotherapie heb gekregen.
Ja, proficiat.
Dankjewel. En dat betekent dat ik in de eerste jaren van mijn behandelcarrière me eigenlijk alleen bezig heb gehouden met het bewegingsapparaat. En ik kan me nog goed herinneren dat ik afstudeerde en dat ik ging werken en dat ik dacht van nou, ik weet alles, ik ga iedereen weer gezond maken. En na een dag of vijf dacht ik van, misschien niet. En uiteindelijk is het zo dat ik 3 jaar als fysiotherapeut gewerkt heb in verschillende settingen en me dus vooral met het bewegingsapparaat heb bezig gehouden. Daarna ben ik gaan kijken van, goh, wat zou je nog meer kunnen doen in een behandeling, zodat je een beter effect hebt op de klachten die mensen hebben. Ik ben bij een opleiding osteopathie terechtgekomen en in de osteopathie kijken we natuurlijk vooral ook naar hoe dat het orgaansysteem je bewegingsapparaat beïnvloedt. Dat betekent dat ik in de afgelopen 30 jaar, de eerste 25 jaar, heb gewerkt op het systeem waar de symptomen zich uiten, maar waar niet noodzakelijk de oorzaak van je probleem ligt, zeg maar. Dus dan kom je op de uitspraak, het symptoom is nooit het echte probleem. En het symptoom is eigenlijk een signaal van je lichaam, wat wij als behandelaars moeten interpreteren, wat er daadwerkelijk achter de schermen gebeurt.
Ja, de symptomen leiden ons eigenlijk, als je die goed zou interpreteren, of als je weet hoe je dat moet doen, dat kun je natuurlijk supermooi doen met die drie systemen.
Ja.
Leidt eigenlijk naar de oorzaak van de oorzaak.
Precies. En het probleem is dat wanneer er in dat metabool systeem te weinig energie voorhanden is, dat het gebrek aan energie eigenlijk de symptomen veroorzaakt. Dus vanaf het moment dat er iemand bij ons in de praktijk binnenkomt, ik denk dat jij dat niet anders hebt, met een rugklacht of een nekklacht of een schouderklacht, dan kan je er eigenlijk van uitgaan dat het gevolg is van een gebrek aan energie in dat systeem. En tegelijkertijd weet je dan, oké, dat betekent dus dat de energie in dit geval naar de hersenen moet of naar het immuunsysteem.
Ja, ik krijg ook van veel mensen terug, zeg Tom, je hebt gezegd dat te weinig energie in het metabool systeem zit, in het bewegingsapparaat, maar die spieren staan wel continu gespannen. Want dat is wat ik voel. Dat is ook wel zo'n dingetje ik hoor dat vaak terug. Ik weet niet of jij dat ook krijgt als vraag.
Inderdaad, en wat heel veel mensen niet weten, is dat het meer energie kost om een spier te laten ontspannen. En dat het dus energietechnisch goedkoper is om spanning vast te houden.
Ja, precies.
En ik kan me nog herinneren dat Jaap dat in de podcast uitlegde met
dat, lijkstijfheid.
Precies, dat een lijk inderdaad geen ontspanning kan, want dan is er geen energie meer. Een beetje een luguber voorbeeld, maar het is wel goed dat het in de praktijk inderdaad werkt. En dat betekent dus dat mensen met bijvoorbeeld spanning in hun nek of schouders of triggerpoints, dat die eigenlijk het gevolg zijn van een gebrek aan energie. En het lastige is dat wij natuurlijk altijd geleerd hebben dat we dus lokaal dat moeten behandelen. En dan zie je ook dat spieren ontspannen. Maar als het gebrek aan energie niet wordt opgelost, ja, dan hebben mensen met 2-3 dagen terug dezelfde klachten.
Ja. Nou, dus het is in ieder geval op zijn minst een interessante manier om er naar te kijken. Dat het dus een kwestie is van eigenlijk niet kunnen ontspannen in plaats van spanning opbouwen ook.
Precies. Ja. En heel veel mensen denken in de praktijk dat ze een verkeerde houding hebben of dat ze inderdaad bewust moeten ontspannen. En als je daarover nadenkt, ja, dat kan natuurlijk niet. Het kan nooit zo zijn dat ons systeem zo is geëvolueerd gedurende al die jaren dat we als Homo sapiens bestaan, dat we bewust iets moeten ontspannen. Dat kan eigenlijk, als je erover nadenkt, dat kan gewoon helemaal niet. Dat betekent dat er een werkingsmechanisme in je lichaam is die dat reguleert zonder dat je daarover hoeft na te denken.
Ja.
Dus hoezo moet je naar een therapeut om te leren ontspannen?
Ja, en mensen zoeken het ook vaak in externe factoren. Zou het liggen aan mijn kussen? Zou het liggen aan mijn houding die ik de hele dag op mijn werk heb? Ik zit daar achter een bureau. En dan vragen ze ook altijd van, dat zou misschien zo kunnen zijn, maar als je dan daar bewust op zou gaan letten, voor het moment dat je er bewust mee bezig bent, helpt dat misschien, want dan voel je minder spanning, maar zodra je natuurlijk weer met iets anders aan de slag gaat, bouwt die spanning zich gewoon weer op. Dus dat moet onbewust goed gaan.
Precies, en wat ik heel vaak als voorbeeld geef, ik vraag dan of dat iemand collega's heeft die op dezelfde werkplek of een soortgelijke werkplek werkt, en of dat die dezelfde klachten heeft. Want als die zich niet bewust bezighoudt met het ontspannen van zijn schouders, dan zou die ook schouderklachten moeten hebben.
Ja, dat is ook een goeie.
En je ziet gewoon heel vaak dat mensen dan zeggen van, natuurlijk, dan zou iedereen het moeten hebben.
Ja.
En dat is gewoon niet zo.
En als je nou, als we teruggaan naar die drie systemen, immuunsysteem, hersenen, metaboolsysteem, dan hebben we nu even een stukje bewegingsapparaat gedaan.
Ja.
Hoe zit dat voor de spijsvertering?
Nou ja, spijsvertering heeft natuurlijk ook energie nodig, want je moet maagsappen aanmaken, je moet in je alvleesklieren moet je enzymen aanmaken die je nodig hebt om eiwitten te splitsen. Je moet enzymen aanmaken voor het splitsen van vetten. Je moet koolhydraten kunnen splitsen. Dat zijn amylase, lipase en protease bijvoorbeeld. En het kost dus energie om die te produceren. En die moeten dan ook nog naar de plek waar ze hun werk uitvoeren. Dus op het moment dat daar een gebrek aan energie is, krijg je dus spijsverteringsklachten. Zoals bijvoorbeeld een opgeblazen buik na het eten. Een verandering in je stoelgang. Galstenen. Dat zijn allemaal dingen die we tegenkomen in de dagelijkse praktijk. En in de dagelijkse praktijk zien we dan ook vaak de koppeling tussen die organen en bijvoorbeeld een schouderklacht.
Ja, maar dat is dan eigenlijk een die koppeling waar jij het nu over hebt, is eigenlijk een mechanische relatie. Dus het orgaan heeft spanning, beweegt niet goed, waardoor het deel van het skelet waar het aan vasthangt ook slechter gaat bewegen.
Dat is een stukje biomechanisch inderdaad, maar dat heeft ook te maken met prikkeling van het zenuwstelsel. En ja, gaat te ver om daar nu over te gaan.
Dat is waar, dat is waar. En ook daar zie je weer dat mensen natuurlijk met spijsverteringsklachten dat ook niet altijd interpreteren. Als zijn de klachten toch? Ik hoor heel vaak terug, ik ga al heel mijn leven 2 keer per week naar het toilet toe.
Ja. Nou ja, dat iets normaal is, wil niet zeggen dat het de norm is. Hè? En dat mensen dingen als normaal zien. Dat kan omdat mensen gewend zijn dat het zo is en dat meer mensen dezelfde klachten hebben. Maar dat betekent niet dat het normaal is dat mensen dat hebben.
Mm-hmm. Je bent even iets aan het opzoeken.
Ja, nou ja, zoals gewoonlijk heb ik aan het einde van de podcast een quote. En die zou ik van tevoren al hebben opgezocht. En ik heb er ook een aantal klaarstaan, maar ik denk, ik kijk heel eventjes.
Blijft iedereen meteen een mooie spanning, dat we straks weer een mooie quote gaan krijgen op het einde. Oké, dus dat metaboolsysteem, die twee systemen, hoe zit dat met hersenen en immuunsysteem? Als je daar een tekort...
Als je een tekort aan energie hebt in je hersenen bijvoorbeeld, dan geeft dat natuurlijk ook symptomen. En de meest voor de hand liggende symptomen zijn vermoeidheid, vergeetachtigheid, concentratiestoornissen. Dat je een kamer binnenloopt en denkt van, wat kwam ik hier ook alweer doen? Ik heb hoofdpijn, duizeligheid. Dat zijn vaak symptomen die ook op andere dingen kunnen wijzen. Maar waarmee je zeker in je achterhoofd moet houden dat dat mogelijk te maken heeft met een gebrek aan energie in die hersenen. Ik kan me nog herinneren dat ik in 2016 begon met de opleiding ortomoleculaire therapie volgens klinische psychoneuroimmunologie, een hele mond vol. En dat ik op basis van wat ik daar geleerd heb, ben ik gaan vasten. Ik ben gaan intermittent vasten. En ik heb niet heel veel anders gedaan als alleen mijn ontbijt uitstellen. He, dus dat wil zeggen dat ik niet 's morgens om 7:30 ging ontbijten, maar dat ik dat verschoof naar 9:30, naar 11:30. En op een gegeven moment was ik 16 uur nuchter. En dat betekent vanaf de avond daarvoor 8 uur tot 12 uur de volgende dag. En ik was met de hond een rondje aan het lopen door het park bij ons. En ik kreeg op een gegeven moment een gebrek aan energie in mijn hersenen. Want ik was volledig afhankelijk van glucose toevoer. Destijds. En ik had geen glucose gekregen. En ik werd me daar een partijtje duizelig. En ik had ik begon zelfs dubbel te zien. En ik wist dat dit het gevolg was van het feit dat mijn hersenen geen brandstof hadden, geen glucose. Ja. En wat heel veel mensen dan doen, is dat glucose tekort opheffen door wat te eten.
En wat in feite ook het signaal is wat het lichaam ook aangeeft dat je dat, nou ja,
dat je dat zou moeten doen.
Ja.
Echter, ik had in die tijd voldoende energievoorraad, want ik had een kilootje 25 overgewicht op dat moment. En ik wilde mijn lichaam dwingen om vetverbranding aan te gaan zetten. Want de flexibiliteit om te kunnen switchen tussen de verschillende voorzieningen van energie, was ik volledig kwijt door te leven zoals ik leefde op dat moment. En dat was niet zo bizar, want ik had gewoon 3 maaltijden per dag en 3 gezonde tussendoortjes. En dan moet je denken aan fruit. Maar door de continue toevoer aan glucose, koolhydraten en glucose, was ik volledig afhankelijk van externe toevoer. Terwijl ik in feite voldoende energie opgeslagen had in mijn vetcellen. Alleen, daar kon ik niet goed aankomen, daar kon ik niet goed verbranden. Dus dat heet dan met een mooi woord neuroglycopenie. En penie betekent niks anders dan een tekort. En gluco is glucose en neuro is je zenuwstelsel. Dus mijn zenuwstelsel had een tekort aan glucose en dat waren de symptomen die daarmee samenhingen.
Ja, maar het is natuurlijk dat is niet een normale situatie. We hebben het vorige keer ook kort over gehad, hè? Want het is natuurlijk afwijkend. Althans, het is niet raar dat de hersenen in een tekort aan energie kunnen komen.
Precies.
Maar ze moeten ook kunnen schakelen naar...
Nou ja, dat is het werkingsmechanisme. Het werkingsmechanisme is dat wanneer de glucose op dreigt te raken, dat je in staat bent om te switchen naar een andere energiebron. En zoals we kijken in de gemiddelde Nederlandse steden, dan heeft iedereen voldoende energie bij zich. En toch moeten mensen iedere 2 uur iets eten, omdat ze anders flauw worden of ik word duizelig. Dat is precies dat systeem.
Ja. Nou, dat is wel grappig. Toen ik de opleiding osteopathie deed, toen dronk ik, denk ik... Nou, ik overdrijf misschien een beetje, maar dat moet je altijd doen bij een voorbeeld, toch?
Ja. Je moet je punt maken, hè?
Precies. Ik dronk denk ik zeker meer dan een liter cola per dag. Misschien wel op veel dagen ook anderhalve liter. En het was Thomas die mij toen les gaf.
Thomas Avé.
Ja, Thomas Avé die ook overigens heeft toegezegd dat hij ook een keer gast wil zijn. Dus dat
is top.
Bij deze ook gezegd. Die zei, ja, dat is niet zo goed. Dat is niet zo goed. Maar het grappige is dus ook dat... dat ik datzelfde ook wel ervaren heb wat jij hebt ervaren. Maar dat mensen dit soort dingen zo onbewust integreren in hun leefstijl. Als je, ik zeg tegen mijn patiënt wel zo, als je naar de supermarkt zou gaan en je zou daar voor de deur wachten en aan 100 mensen vragen die naar binnen gaan, denk je dat Coca-Cola gezond voor je is? Dan twijfel ik er eigenlijk over iemand zal zeggen ja. Maar uiteindelijk, als je diezelfde mensen weer terugscreent bij de uitgang, dan denk ik dat je er ook van schrikt hoeveel mensen er toch in hun winkelwagentje een fles cola hebben liggen.
8 van de 10, denk ik.
Ja. Ja. Nou, dat is wel zoals het gaat en zoals het dus werkt.
Ja, precies. En dan kom je nog in hele andere systemen, zoals ontstekingen en dergelijke. En dan komen we dus aan het immuunsysteem kant. Want heel veel mensen zeggen dan van, ja, maar hoe gaat het dan als het immuunsysteem te weinig energie heeft. Nou, in mijn ervaring heeft iemand met een gebrek aan energie in zijn immuunsysteem, dat is iemand die bijvoorbeeld in november verkouden wordt en het zet nooit echt door. Maar het is ook niet zo dat ze er vanaf komen. En die lopen dan de hele winter te snotteren. En dan gaat het 14 dagen goed en dan is het weer 10 dagen mis en dan is het weer 14 dagen beter. En in feite is dat een immuunsysteem die niet voldoende energie heeft om een volledige ontstekingreactie op gang te brengen om het virus wat je verkoudheid veroorzaakt de nek om te draaien.
Ja, en deze mensen zeggen, ik ben nooit ziek.
Goed hè?
Ja, ja. Ik heb een goede weerstand.
Of niet?
Dus in feite is daar, nou dat kun je eigenlijk onderuit halen wel.
Ja, dat kun je inderdaad onderuit halen, want dat is een teken dat er te weinig energie is. En nu is het zo dat... om bijvoorbeeld koorts te maken, moet de schildklier en je hersenen toestemming geven om de temperatuur te verhogen. 1 graad temperatuurverhoging kost 250 kilocalorieën. En dat is enorm veel in je totale energiepakket. Dus als je geen toestemming krijgt, dan betekent dat de energie ergens anders nodig is. Dus het immuunsysteem krijgt het niet. En dat heeft te maken met onder andere hormonen zoals leptine, daar hebben we het al eerder over gehad, het verzadigingshormoon. En leptine laat eigenlijk aan je hersenen weten, er is genoeg energie, het immuunsysteem mag koorts maken. En leptine wordt geproduceerd door vetcellen als die gevuld zijn met vet. Wat weer afhankelijk is van wat je gegeten hebt. Nou, dus kom je iedere keer terug in hetzelfde cirkeltje.
Ja.
En...
Dus het is zowel belangrijk dat een reactie, een ontsteking, want die heb je nodig om een ziekteverwekker...
Je moet absoluut kunnen ontsteken.
...te kunnen opruimen. Ja. Er hangt ook iets op om ontsteking heen, dat mensen daar een negatieve associatie mee hebben, terwijl het dus eigenlijk heel gezond is om goed te kunnen ontsteken.
Een ontsteking is het begin van je herstelproces.
Ja, dus het probleem kan zijn, dat is eigenlijk wat je nu zegt, die ontsteking gaat niet voldoende aan.
Precies.
Of is eigenlijk niet heftig genoeg.
Ja.
Maar ik onderbrak jou dus.
Nee. Ja, die ontsteking is dan inderdaad niet goed genoeg aangezet. Of hij wordt niet hoog genoeg aangezet. Waardoor je het probleem niet kan oplossen. En dan is het immuunsysteem zo actief dat het niet echt een groot probleem gaat worden. Maar het lost ook niet op. En dat zijn die mensen die dus in november verkouden worden en pas in maart, april er vanaf zijn, zeg maar.
Ja, zoals in de KPNI ook zeggen, de slabberdewaski
reactie. Inderdaad. En dan zie je dus dat die drie systemen elkaar dus ook enorm beïnvloeden. Want zoals ik net al zei, het spijsverteringssysteem moet natuurlijk hetgene wat je eet verteren. En of dat nou koolhydraten zijn of vetten zijn of eiwitten zijn, dat moet verteerd worden. Dat moet worden opgenomen in de darm. En dat systeem kost energie. En op het moment dat je energie dus in je immuunsysteem zit, dan gaat die vertering en opname niet zo goed. Dat is ook de reden dat als je echt ziek bent, heb je geen honger.
Nee.
En er zijn allerlei symptomen van ontregeling van dat systeem.
Maar als je een chronische activatie hebt. Het immuunsysteem blijft dus te langdurig actief op zo'n slabberde waski-niveau, dus niet hoog genoeg. Dan ga je, nou ja, ik juist wel honger
ja.
kunnen krijgen, toch?
Ja, nou ja, dat is altijd een beetje een kip-en-ei verhaal natuurlijk. Waar jij over praat is een laaggradige ontstekingsreactie. En de vraag is of dat de maaltijdfrequentie de laaggradige ontstekingsreactie veroorzaakt, of dat de ontstekingsreactie zorgt voor de laaggradige frequentie, hooggradige...
Het houdt elkaar in ieder geval in stand.
Nou ja, ik ging het een beetje door elkaar halen. Dus de vraag is of de laaggradige ontstekingsreactie vraagt om meer voeding, of dat meer voeding, vaker voeding, de laaggradige ontstekingsreactie juist uitlokt.
Ja, dus dat moet je eigenlijk per persoon bekijken.
Dat is individueel, is dat, dan moet je dat uitzoeken.
En bijvoorbeeld beweging, om toch ook over ontsteking door te gaan. We hebben nu gezegd, ontsteking moet heftig genoeg zijn, moet genoeg aangaan. Maar het probleem kan natuurlijk ook zijn dat de ontsteking niet afgerond kan worden.
Ja, en het afronden van ontstekingen, daar hebben we specifieke stoffen voor nodig. Dat zijn de zogenaamde resoleomics. Altijd een lastig woord om uit te spreken, vind ik. Resoleomics. En dat komt van het Engels woord resolve. En resolve is oplossen. En een stof die een ontsteking kan resolven is bijvoorbeeld de omega-3 vetzuren uit vette vis. Maar dan moet je ze wel eten. En als je ze niet eet, ja, dan heb je al een uitdaging om het immuunsysteem uit te kunnen zetten. Maar ook cortisol, wat een stresshormoon is, kan een ontsteking uitzetten. Maar dan moet er centraal, dus in je hersenen, wel weer toestemming zijn om het lokaal uit te mogen zetten.
Ja, precies. Dus dat gaat altijd boven. Centraal gaat boven een lokale reactie.
Dat is ook de reden dat bijvoorbeeld mensen een tennisarm hebben. En die hebben dan een tennisarm, dan is het misschien een vierkante centimeter ontsteking, zeg maar. En als ze tegelijkertijd een darmprobleem hebben...
Ja, met een paar voetbalvelden aan de oppervlakte.
Dan is die darmontsteking voor het immuunsysteem echt een stuk belangrijker als die tennisarm. En dat is de reden dat een tennisarm langdurig kan blijven bestaan. Omdat het nooit acuut genoeg wordt om het daadwerkelijk op te kunnen lossen.
Ja, en dan zou je ook bij beweging, om ook maar door onze vier pijlers zijn voeding, beweging, slaap en stress...
Ja.
Waar zit het belang van beweging bij ontsteking?
Als je beweegt, dan produceren jouw spieren een aantal stoffen die wij myokines noemen. En myokines, die zeg maar dezelfde naam hebben als de cytokines uit het immuunsysteem. Dus dan hebben we het over interleukine en we hebben het over... Dus laten we zeggen dat als een immuunsysteem interleukine 1 produceert, dan is het ontstekingsbevorderend. En als een spier de myokine interleukine 1 produceert, dan is het juist ontstekingsremmend. En daarom is voldoende bewegen van belang. Je begon net met het verhaal van iemand die achter zijn bureau zit en nek-schouderklachten heeft, zeg maar. En die zich dan afvraagt of het bewegen... Of tenminste, het de hele dag achter een bureau zitten in dezelfde houding of dat er klachten geeft. Misschien is het niet het zitten, maar het gebrek aan bewegen.
Ja. Ja, we hadden het vorige keer ook gehad over het feit dat je misschien vaker moet bewegen, maar niet zozeer lang achter elkaar moet bewegen.
Precies, dat gewoon eigenlijk heel belangrijk is. En je ziet gewoon dat wij genetisch gezien daarvoor ook gebouwd zijn en... Het probleem is dus niet zozeer met onze genen, maar meer met onze omgeving. Wij hebben onze omgeving dusdanig aangepast dat je eigenlijk kunt spreken van een mismatch tussen de omgeving en onze genen. En die mismatch die zorgt ervoor dat de klachten kunnen ontwikkelen.
Ja, de moderne samenleving die eigenlijk stress geeft op de oergenen waar ons lichaam eigenlijk nog steeds op werkt.
Het stenen tijdperk.
Ja.
De atleet uit het stenen tijdperk.
Ja.
Ik zeg altijd van, je kan jou uit het stenen tijdperk hebben gehaald en in de 21ste eeuw hebben gedropt, maar we kunnen het stenen tijdperk niet uit jou halen. En ik kom uit de regio Nijmegen. In Nijmegen is er een bekende stadsdeel, het Waterkwartier. En in Nijmegen werd altijd gezegd, je kan het meisje uit het Waterkwartier halen, maar het Waterkwartier niet uit het meisje.
Ja, dat is in feite gewoon hetzelfde.
In principe is dat hetzelfde.
Ja, ja.
En stress is nog een grotere factor dan heel veel mensen denken. Want als je energie heel erg naar je hersenen getrokken wordt, dan is dat meestal het gevolg van psycho-emotionele stress. En als we het over stress hebben, dan denken heel veel mensen, ik heb niet zoveel stress. Wat mensen vergeten is dat ik heb niet zoveel stress, meestal over cognitieve stress gaat. Wat moet ik allemaal doen op een dag? Red ik dat in de tijd die ik heb en dergelijke? Dat is cognitieve stress. Maar er is ook zoiets als sociale stress. Voldoe ik aan de verwachtingen van mijn ouders? Bijvoorbeeld is een sociale stress. Voldoe ik aan de verwachtingen van mijn vrienden? En naast een sociale stress hebben we nog andere stressoren, zoals emotionele stress. En al die verschillende stressoren lokken in principe dezelfde reactie uit in het lichaam. 1. Er gaat energie naar de hersenen toe, uit het bewegingsapparaat en uit het metabool systeem, dus het bewegingsapparaat en je spijsvertering. En het trekt ook een beetje energie natuurlijk weg van dat immuunsysteem, wat overdag sowieso minder actief zou moeten zijn. Het lastige is dat er eigenlijk een universele reactie is op stress in die darm. Want als er een stressor is, dan reageert het lichaam altijd hetzelfde. Je moet namelijk je glucose omhoog brengen in de bloedbaan. Dus je bloedsuikerspiegel moet omhoog. Daarvoor produceer je bij stress 3 hormonen. Cortisol, adrenaline en noradrenaline. En het enige doel van het produceren van die hormonen is om die bloedsuikerspiegel te laten stijgen. Dat heb je nodig, want er moet energie naar je hersenen om te beslissen wat je gaat doen. En vervolgens moet er energie naar je bewegingsapparaat om te vechten of te vluchten. Dat is de stressreactie. Het lastige is wanneer dat die stress langdurig aanwezig is en er langdurig veel cortisol en adrenaline aanwezig is, dat leidt tot een hyperpermeabele darm. Dat is een mooi woord om te vertellen dat de darmwand beter doorlaatbaar wordt voor stoffen zoals water, natrium, zout en glucose. En die heb je dus nodig voor die stressreactie. Het lastige is dat wanneer dat een langere tijd duurt, dat die darmwand daaronder kan gaan lijden en dat er ook structuren mee naar binnen komen die je eigenlijk helemaal niet binnen wil hebben. En als die binnenkomen, dan activeer je opnieuw je immuunsysteem.
Ja, want en zo zijn stoffen die wil je niet binnen, dus die worden aangevallen.
Precies, en zo zit je eigenlijk in een vicieus cirkeltje dat bij psycho-emotionele stress eigenlijk onlosmakelijk daarmee ook altijd een darmprobleem ontstaat, wat dus een metabool systeem is. En daarnaast activeer je continu je immuunsysteem. Dus dat vreet energie. En dat zijn mensen die wij in de praktijk zien, denk ik, met de klachten van ik ben zo moe en ik heb last van mijn rug en ik heb eigenlijk niet meer de energie om iets op te nemen. Ik kan niet meer lezen. Ik kan maar 10 minuten televisie kijken en dan heb ik geen concentratievermogen meer. En dat zijn mensen, ja, die moeten dus echt niet alleen aan die rug behandeld worden. Want als die alleen aan die rug behandeld worden, dan komt het niet goed.
Nee, die hebben ook gewoon dus die capaciteit niet om die centrale mechanismes goed te regelen, waardoor de reactie die er moet komen om het probleem op te lossen gebeurt. En waarschijnlijk ook het een en ander niet aanwezig om, als die dan zou gebeuren, om die reactie dan ook eventueel uit te zetten, lokaal in het weefsel bijvoorbeeld.
Precies, alles Lawrowatzki.
Ja, precies. Ja. Ook wel interessant van stress in ieder geval. Mensen zeggen dan inderdaad vaak van ik heb geen stress. Maar ik denk dat het ook iets te maken heeft met het feit dat het zou natuurlijk wel wat zijn, hè, als je de hele dag bewust was van alle stress die je hebt.
Dat kan niet.
Dan word je gek.
Stel je voor, heb je horloge om?
Nu?
Ja.
Nee.
Nou, ik wel. En dat horloge heb ik 24 uur per dag om, behalve als het op de oplader ligt. Stel je voor dat ik continu zou voelen dat ik dat horloge om had. Daar word je gek van. Dus ons zenuwstelsel is enorm goed in het filteren van prikkels die wel of niet belangrijk zijn. En psycho-emotionele stress en pathogene stress, dus stressoren van het immuunsysteem, virussen, bacteriën, schimmels, parasieten. Dat zijn eigenlijk prikkels die het hele systeem continu prikkelen. Prikkelen, prikkelen, prikkelen. Want stress gaat over overleven.
Ja, dat is geen optie om dat niet te doen.
Nee.
Nou ja, en niet bewust zijn van de stress die er is. Al die prikkels die er dus ook vervolgens ontstaan door de langdurige prikkeling van, maar ook nog eens gewoon de hoeveelheid prikkels die er is, maakt natuurlijk ook dat mensen dus heel vaak ook niet meer echt in hun gevoel kunnen komen of niet echt goed voelen wat er onderliggend misschien eigenlijk aan de hand is. En dat is ook waarom ze natuurlijk zeggen dat ze geen stress hebben.
Ja, inderdaad. En ik denk dat heel veel mensen... ik ging even van de microfoon weg. Ik denk dat heel veel mensen niet beseffen welke werkingsmechanismes er allemaal een rol spelen in het ontstaan en in stand houden van klachten. En ik denk dat we hiermee best heel goed weer eventjes neer hebben gezet wat de drie systemen zijn, wat de drie systemen voor symptomen kunnen uitlokken. Ja.
Best wel wat voorbeelden voorbij gekomen, toch stiekem, denk ik?
Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat misschien we het nu wat beter hebben uitgelegd als in de podcast met Jaap, waarin we in een sneltreinvaart allerlei voorbeelden et cetera hebben doorgenomen. Ik hoop dat de mensen nu wat meer duidelijkheid hebben over hoe dat die energieverdeling in het lichaam plaatsvindt.
Ja, dat is, misschien moeten we ook gewoon deze driedeling, die energieverdeling, die gaan we altijd terug laten komen, want die blijft altijd van toepassing en die zullen we op alle andere onderwerpen ook neerleggen.
Het is de basis van waarom het fout gaat.
Ja, exact. Ik denk dat het tijd is voor...
Voor de uitsmijter van de week.
Voor de uitsmijter, dus ga je gang.
Nou ja, ik zoek eigenlijk iedere keer dat we een podcast opnemen van tevoren eventjes naar een quote die passend is met aan het onderwerp waar we het over hebben. En ik ben deze keer een quote tegengekomen van Alexander Graham Bell. En dat is, zoals veel mensen ongetwijfeld zullen weten, de uitvinder van de telefoon. En,
het is wel toepasselijk in de zin van de moderne
communicatie
stress,
en, ja. de communicatie inderdaad. En hij heeft gezegd, the difference between success and failure is the ability to take action. Dus als je wilt dat er iets verandert, zul je in actie moeten komen.
Nou, dat lijkt me een mooi afsluiter.
Lijkt me ook.
Volgende week, begin van de week, nemen we de podcast met Frank op. En deze podcast die komt deze week online, hè? Steeds op de vrijdag.
Inderdaad. Dus, kun je in het weekend lekker luisteren.
Ja, exact. En dan is het deze keer niet tot over 2 weken, maar tot volgende week.
Tot volgende week.
Deze podcast werd u aangeboden door Metabol Gezond. Ja.